Dag allemaal, fijn dat u weer luistert naar de nieuwe aflevering van Medisch Contact, de podcast, week 42 alweer. Hier schuin tegenover mij Eva Kneepkens, journalist bij Medisch Contact en arts. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Rechts van mij Henk Maassen, ook journalist bij Medisch Contact.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Mijn naam is Bertho Nieboer en ik ben gynaecoloog en hoofdredacteur. En speciaal in de studio hier vanmorgen, Firas Alabas. Goedemorgen.
Goedemorgen allemaal.
Heel fijn dat je er bent. We gaan met jou spreken. Jij bent KNO-arts, oorspronkelijk uit Syrië. En jij bent genomineerd voor een UAF Award. Ja. En de UAF is het Universitair Asielfonds. En dat is een heel bijzondere nominatie. Samen met 5 anderen maak jij kans op die award. Kan je eens vertellen waarom jij genomineerd bent?
Ik ben Firas Alabas, ik ben KNO uit Syrië en ik ben in einde 2014 hier gevlucht. Ik ben eigenlijk genomineerd omdat ik versnellende registratie heb als KNO-arts. Ik was eigenlijk KNO-arts in Syrië en hier heb ik in 2022 mijn registratie als KNO-arts heb gekregen. Daarom ben ik genomineerd voor het award. Bovendien heb ik een stichting opgericht door ik en mijn Nederlandse collega om alle vluchtelingenartsen te helpen in onderwijs en homeregistratie voor alle artsen.
Ja. Nou mooi, we komen straks denk ik nog even te spreken over jouw stichting. Maar je zei hè, ik heb een versnelde registratie behaald en dat is niet voor iedereen weggelegd. Hoe heb je dat geregeld? Hoe is dat tot stand gekomen?
Als buitenlandse arts moeten wel eerst registratie hebben als basisarts. Ik ben 2018 begonnen met dit zwaar traject. En daarna heb ik mijn registratie als KNO gehaald.
En want normaal is het zo dat je dan de hele opleiding weer opnieuw moet doen?
Nee, niet de hele opleiding, maar wel een zwaar traject, waardoor dat moet wel een toetsen doen. En met dit toetsen wel moet de hele geneeskundeopleiding opnieuw studeren, maar niet doen.
Nee, maar eerst was jouw aanvraag was afgewezen.
Nee, dat het voor mijn specialisme eigenlijk bedoeld. Mm-hmm. Ja, dat is eerst ik heb mijn documenten aan RGS gestuurd. En toen kreeg ik antwoord dat mijn documenten niet geldig waren. En toen hebben wij samen een ander zinsgesprek gedaan met mijn collega KNO-arts in HMC, Hagelanden Medisch Centrum. Wij hebben wel een leuk gesprek gehad met de RGS, registratie geneeskunde specialisten. Waardoor komen wij in overeen dat wij een 6 maanden ga ik doen. En op basis van deze 6 maanden komt een beoordeling over mijn hele opleiding. En de beoordeling was goed. Daarvoor krijg ik per 1 augustus mijn registratie als KNO-arts.
Nou, mooi.
Even terug naar Syrië. In Syrië was je al KNO-arts. Dan had je al ruime ervaring als dokter.
Ja. Ja, ik ben in 2012 afgestudeerd als KNO-arts. Uh-huh. En ik ben in 2006 geneeskunde afgestudeerd.
Uh-huh. En toen heb je uiteindelijk in 2014 de, denk ik, behoorlijk zware beslissing genomen om het land te verlaten.
Ja, dat was eigenlijk einde 2014 was de situatie in mijn eigen stad Idlib is heel heftig.
Ja.
Veel gebombardeerd door vooral door al-Assad regime en onderstroom met Russian legers eigenlijk.
Ja.
En toen hebben wij besloten dat nee, het gaat niet. We gaan echt vluchten.
En je zegt wij hebben besloten, dat betekent jij, je vrouw en je gezin. En jullie zijn toen met z'n allen hebben het land verlaten richting Precies. Turkije?
Richting Turkije hebben wij niet alleen ik en gezin, maar wel ook bijna de hele familie, ouders, moeder, ouders, broers, zusje, iedereen naar Turkije gegaan in de eerste instantie eigenlijk.
Ik vroeg me nog af over, want daarvoor zit je hier natuurlijk ook, over het versnelde traject tot KNO-arts in Nederland. Want ik weet eigenlijk, dat is een half jaar geweest. Als het nou niet versneld had gekund, wat had je dan moeten doen en had je dat kunnen doen met een gezin en een leven hier in Nederland?
Ja, kijk, ik kreeg mijn registratie als basisarts in 2021. En daarna mocht ik werken als basisarts. Dus ik kan werken als basisarts eigenlijk. Stel dat het niet lukt om KNO-arts te worden. Ik heb een plan B dat ik wel een huisarts ga werken.
Oké.
Ja, dat is ook een optie. Ja, omdat ook zit er bijna 30% van bezoekers bij de huisarts is KNO.
Je bent nu dus in de gelegenheid om vergelijking te maken tussen het geneeskundesysteem in Syrië en met name KNO-heelkunde en zoals het in Nederland is geregeld. Wat zijn nou belangrijke verschillen?
Ja, het is eigenlijk een hele groot verschil in de hele gezondheidssysteem. Dus niet alleen voor het KNO, ook voor andere medische specialisten. Wij hebben bijvoorbeeld in Syrië geen huisartsen.
Nee.
Wij hebben in Syrië geen medische dossier. Wij hebben geen verzekering. Dat is heel belangrijk ook voor alle patiënten. In Syrië kan de patiënten direct naar de KNO. Dus zien wij meer patiënten van kleine kwalen. Zeg maar, die misschien hier bij de huisarts past eigenlijk. Mm-hmm.
En je vertelde ook dat jij ook mede genomineerd bent omdat jij een stichting hebt opgericht om een nieuwe buitenlandse artsen te helpen. Wat doe jij zoal met de stichting?
Ja, de stichting eigenlijk is eigenlijk OBUA heet het. En die staat voor onderwijs voor buitenlandse artsen, is sinds 2019 is bezig met de begeleiding van buitenlandse artsen. Wat wij doen is, ik heb eigenlijk de stichting opgericht met mijn Nederlandse artsen, Nederlandse huisartsen, op psychiater, ook een Nederlandse psychiater. En wat wij doen eigenlijk, onderwijs in alle vakken van geneeskunde eigenlijk. Wij geven training, workshop, webinars en ook heel belangrijke webinars over communicatietraining. Dat helpt heel veel om buitenlandse artsen in hun weg naar BIG-registratie te hebben.
Ja. En wat je vertelde, jouw vrouw was oorspronkelijk gynaecoloog in Syrië. En wat voor traject doet zij nu in Nederland?
Zij is nu bezig met basistraject. Moet wel een BIG-registratie hebben als basisarts.
Ja.
Het is bijna klaar hoor.
Oké, gelukkig.
Ja.
Dus, want je hebt ook
nog een klein examen in november gehad. Ja. Laatste examen.
En jullie hebben ook nog 5 kinderen, dus dat lijkt me wel een druk gezinsleven.
Ja, heel druk is het eigenlijk, ja.
Maar dat is wel nog allemaal goed te combineren met elkaar.
Jawel. Ja. Wij kunnen wel thuis is heel druk, maar wel in de laatste 2 jaar is ook veel druk geweest. Maar kijk, wij kunnen wel combineren met de studie van ons kinderen en ons gelegenheid, onze studie, zeg maar.
En je vertelde, je kinderen zitten op Nederlandse scholen en spreken natuurlijk daardoor ook goed Nederlands, neem ik aan. Dus dat bevordert natuurlijk ook dat je thuis voelt hier. Maar is er toch nog, wat jou zelf betreft, een soort uitzicht, al is het maar op de lange termijn, dat je misschien toch nog ooit weer terugkeert naar Syrië?
Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Ik heb eigenlijk heel veel discussie hier gehad. Ik denk dat niet. Ja, omdat kinderen zijn hier opgeleid. Ze spreken Nederlands beter dan ik. Ze vloeien Nederlands, zeg maar. En wat heel lastig voor hen ook, dat zij onderwijs in Nederlandse manier krijgen. In Nederlandse taal. En ze beheersen wel een Nederlandse taal meer dan Arabisch. Dus is wel echt lastig om terug te keren daar naartoe. Ja, misschien op vakantie misschien wel. Maar als wij wordt het Syrië veilig en zonder al-Assad zeker.
Aha.
Ja. Nou, we gaan je natuurlijk heel veel succes wensen in je verdere carrière. Vooralsnog in Nederland en met je nominatie voor de UAF Award. De uitreiking is 8 november.
Ja.
Begreep ik?
Ja, dus, de uitreiking is 8 november en iedereen kan stemmen tot 3 november.
Ja, en daarvoor kunt u naar de website gaan, uaf.nl. En daar vindt u onder andere de pagina van Viras Alabas. Heel fijn dat je hier in de studio even wat toelichting kon geven. En heel veel succes verder.
En jullie ook heel veel bedankt voor deze uitzending.
Mooi.
Dank je.
En ik noem nog even dat u in Medisch Contact van week 43 een portret kunt lezen, gemaakt door Marieke van Twillert over Viras Alabas. Over naar de nieuwe mening van Maassen. Henk, ik noem eventjes dat jij de hele redactie aan het werk hebt gezet met jouw ITVA Links. Hè? De ITVA, het filmfestival, begint 9 november.
Ja.
En jij krijgt altijd heel exclusief alle linkjes naar medisch georiënteerde of films met een medische inhoud. En die gaan wij dan als redactie met z'n allen bekijken. We verdelen dat en schrijven daar korte recensies over. Dus daar later in de podcast meer over natuurlijk. Wat heb je deze week meegenomen?
Ik heb deze week een boek van een Vlaamse auteur, Peter Terrin. Het boek heet een roman. Dat is even de vraag of het een roman is. Het heet De Gebeurtenis. Peter Terrin heeft dan een behoorlijke reputatie met, laten we zeggen, niet al te dikke romans. Een hele goede schrijver. En dit is echt een van de merkwaardigste boeken die ik de laatste tijd gelezen heb. Waarom? Ik zei al, is het eigenlijk wel een roman? Nee, het is eigenlijk geen roman. Het is meer een verhalenbundel. Maar als je hem uit hebt, dan denk je, hey, al die verhalen, die schuiven in elkaar, die hebben iets met elkaar te maken. Elk verhaal in het boek is genoemd naar een personage. Je hebt een Frederik, je hebt een Juliette, je hebt een Rita. En die vertellen allemaal hun verhaal. Soms vanuit het ik-perspectief, soms wordt er over hen iets verteld. En in de andere verhalen komen die figuren weer terug. Soms op de achtergrond, soms heel prominent. En soms weet je ook niet helemaal zeker of het die figuur wel is, omdat de naam niet wordt genoemd. Waarom is het voor dokters een interessant boek? Omdat al die verhalen een medisch perspectief hebben. Eén verhaal gaat over een man die is overleden en wiens herseninhoud is geüpload in een computer.
Altijd leuk.
Hij is schrijver en hij schrijft via zijn voormalige assistente, CQ Geliefde, een roman. Daar kom ik nog op terug. Een ander verhaal gaat over een vrouw die in een verzorgingstehuis zit, in een verpleeghuis. En dementerend is en wordt verzorgd door een verpleger. En die vrouw die droomt, om bij wijze van spreken, van een goed levenseinde. Weer een ander verhaal gaat over iemand die niet goed kan praten en een attack heeft gehad. Weer een ander verhaal gaat over een vrouw die heel ernstig ziek is. En volgens de artsen eigenlijk al lang had moeten overlijden, maar die man niet wil overlijden, zal ik maar zeggen. En dat is voor haar man, die schilder is, een probleem. Want hij houdt er een geliefde op na. En omdat die vrouw nauwelijks haar huis of haar kamer eigenlijk uitkomt, besluit die man om zijn geliefde in huis te halen. Want ze merkt toch niet dat zijn vriendin daar in dat huis zit. Nou, dus al die verhalen schuren in elkaar. Dementie, een goed levenseinde, iemand wiens geest wordt geüpload in een computer. En wat er nou in dit boek eigenlijk op een gegeven ogenblik gebeurt, zijn een paar dingen. In de eerste plaats, blijf je lezen. Dat is eigenlijk heel raar. Je weet niet goed waar het over gaat en toch blijf je lezen alsof het een spannende detective is. Omdat je wil weten wat er eigenlijk gebeurt. Hoe zit dat? Hoe zit dat allemaal in elkaar? Het is echt een page-turner. Je hebt hem in, het is 150, 170 pagina's, in een middag ben je dat boek door. En dan denk je, ik wil het nog een keer lezen, want ik wil weten hoe het zit. Dat is één ding. Het tweede wat hij heel goed doet is, er staat een prachtig citaat ergens. En dat is eigenlijk denk ik de boodschap van het boek. Dat citaat is als volgt. Hij zegt dan, het is onmogelijk om een consistent rechtlijnig verloop van oorzaak-gevolg in een verhaal op te bouwen. Op zijn best is dat een benadering van onze ervaring. In de plaats daarvan is het nodig om een geheel samen te stellen uit verschillende deeltjes die allemaal wijzen op verbondenheid. Constellatie, niet opeenvolging draagt de waarheid in zich. Dat is wat dit boek doet. Maar het boek doet nog iets. En dat is dat je af en toe niet weet waar werkelijkheid ophoudt en fictie begint. En ik moest de hele tijd denken aan die tekeningen van Escher. Ik weet niet of je die kent. Dan zie je dat iemand in een huis loopt en die gaat de trap op of af. En op een gegeven moment gaat die trap af en tegelijkertijd weer op. Dat kan helemaal niet. Of je ziet zo'n vlucht vogels die in zijn eigen schaduw verandert. Dat is ook wat met deze verhalen aan de hand is. De fictie en werkelijkheid schuiven in elkaar en uit elkaar. En je moet Eigenlijk moet je het boek twee keer lezen om het op zijn waarde te schatten. Ik heb één vraag aan de lezer die dit gaat lezen. Er zit een soort symboliek van honden en katten in het boek. Honden komen altijd thuis als ze weglopen, katten niet, zegt de auteur. Ik geloof dat niet, ik ben het daar niet mee eens. Volgens mij komen katten ook wel eens thuis, althans mijn kat wel. Maar ik weet niet helemaal wat hij daarmee wil zeggen. Dus elke lezer die dit boek gelezen heeft en weet wat de auteur probeert aan mij duidelijk te maken aan de hand van die symboliek, is welkom om mij te mailen. Het boek heet De Gebeurtenis. Het is van Peter Terrin, Vlaamse schrijver. De gebeurtenis is overigens het lezen van dit boek. Dat is duidelijk. Het kan niet anders dan dat hij dat daarmee bedoelt. En ik zou zeggen, zeer aanbevolen.
Het ziet qua dikte uit in ieder geval een boek dat ik volgende week eventueel in de herfstvakantie zou kunnen lezen. Dus mag ik het lenen van je?
Alsjeblieft.
Oké, en dan ga ik op zoek naar die honden- en katten metafoor.
Ik hoor graag van je.
Mooi, bedankt.
Ik ben wel een beetje jaloers. Ik had hem ook wel willen lenen.
Leen jij hem weer van mij, toch?
Ja, precies. Hij stond op mijn verjaardagslijstje. Maar goed, er komt Sinterklaas en Kerst komen er ook aan. Dus ik heb de goede hoop dat ik het boek krijg. Ik vond zijn vorige boek Al Blauw met heel veel plezier gelezen. En dit is een heel ander boek. Dus ik ben benieuwd wat ik daarvan vind.
Ik zou de lezers ook nog een ander boek van hem willen aanbevelen. Dat heet Postmortem. Ook heel geschikt voor dokters.
Nou was ik net blij dat we een keer een dun boek hebben aanbevolen. Dan moeten we er weer drie lezen. Maar goed, laten we hiermee beginnen. Peter Terrin, De Gebeurtenis. Over naar de nieuwe tuchtcasus van de week, Eva. Welke heb je geselecteerd?
Ja, ik heb er één geselecteerd die in het afgelopen medisch contactnummer verscheen. En waar online een van de mensen zei, taaie casus. En dat is ook zeker zo, maar ook een interessante. We hebben hem al eerder een keer besproken in medisch contact toen het regionaal tuchtcollege een uitspraak deed. Maar nu heeft het centraal tuchtcollege een uitspraak gedaan. Waar het om draait is dat een revalidatiearts voor de patiënt medisch specialistische revalidatiezorg aan heeft gevraagd bij de zorgverzekeraar via het formulier dat daarvoor bedoeld is. En die zorg, dat houdt eigenlijk is een multidisciplinaire zorg waarbij fysio, ergotherapeut, logopedist, dus veel behandelaars betrokken zijn. Ik vermoed ook een vrij dure behandeling. Maar goed, de behandelaar heeft die aanvraag gedaan. En dan is er een medisch adviseur van die zorgverzekering. Die stelt een aantal vragen aan de behandelaar. En die gaan onder andere over de oefentherapie, over het BMI. En over de financiële positie van de patiënt. Dat is een andere medisch adviseur dan degene die uiteindelijk aangeklaagd wordt door de patiënt. Want wat er gebeurt, de behandelaar moet die vragen dus beantwoorden. Maar die vindt eigenlijk niet duidelijk waarom wordt die informatie opgevraagd. Nee. En je kan natuurlijk geen informatie verstrekken als er doel niet duidelijk is. Het zijn privacygevoelige gegevens. Dus die stelt een aantal tegenvragen die er vooral om draaien van ja, wat is de relevantie van deze vragen? Waarom heb je die informatie nodig? Dat komt dan bij de medisch adviseur die wel wordt aangeklaagd door de patiënt. Die medisch adviseur die licht wat toe waarom die vragen nodig zijn. En die zegt onder andere ook bijvoorbeeld over het BMI. Dat een BMI van meer dan 30 een relatieve contra-indicatie zou zijn voor deze medisch specialistische revalidatiezorg. En een BMI meer dan 35 een absolute contra-indicatie. Nou, dat komt weer bij de behandelaar aan en die denkt, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Dus die vraagt daarover van, welke richtlijn staat dat dan eigenlijk? Dan kan ik mijn patiënt het uitleggen. En dan schrijft die medisch adviseur van, komt steeds met tegenvragen en u wilt de informatie niet verstrekken. Ik sluit het dossier af.
Zo.
Ja, en dan stapt de patiënt in eerste instantie naar het regionaal tuchtcollege. Die geeft de medisch adviseur een waarschuwing. Overigens is de medisch adviseur ook een revalidatiearts. Misschien wel goed om te noemen. En daar is de medisch adviseur het niet mee eens. Die stapt naar het Centraal Tuchtcollege. En die bekijkt het hele dossier nog eens. En het blijkt eigenlijk bijvoorbeeld als het om die BMI gaat, dat er inderdaad geen richtlijn is waar dat in staat. De medisch adviseur geeft aan dat het een persoonlijke opvatting is die waarschijnlijk wel overgenomen zal worden in een document van de zorgverzekeraar. En hoe het is met dit soort dingen is dat de behandelend revalidatiearts, die moet de indicatie stellen voor deze zorg. En de medisch adviseur moet eigenlijk toetsen van zijn aan de eis van de wet voldaan en kan ik volgen waarom deze dure en complexe zorg toch nodig is. Hè? Is al het andere geprobeerd of kon dat niet of wat dan ook. Maar goed, deze gaat een beetje op de stoel eigenlijk van de behandelaar zitten. In eerste instantie verweert de medische adviseur zich ermee dat het niet onder tuchtrecht zou vallen, hè, dit soort indicatiestelling. Maar daar was het regionaal tuchtcollege niet mee eens en het centraal tuchtcollege ook niet. Je doet wel degelijk, je bemoeit je wel degelijk met de individuele gezondheidszorg en dat valt onder het tuchtrecht. En zij vinden dat de medisch adviseur zich toetsbaar moet opstellen. Dus hij had, ik weet eigenlijk niet of het hij of zij is, maar de medisch adviseur had op de kritische vragen van de behandelaar gewoon antwoord moeten geven. En daarom houden ze de waarschuwing in stand.
Waarom zou een medische adviseur mogen vragen naar de financiële draagkracht van een patiënt?
Ja, dat is opvallend inderdaad. En daar zegt de medisch adviseur wel iets over op de zitting. Financiële problemen zouden de draagkracht kunnen verlagen, waardoor zo'n intensieve behandeling niet vol te houden is. En daarover zegt de tuchtrechter uiteindelijk van dat hij onvoldoende onderbouwd heeft waarom hij de informatie moet hebben. Ja. Het is zeer privacygevoelige informatie. En bovendien wist de medisch adviseur al, zegt de tuchtrechter, dat de patiënt financiële problemen had.
Ja, dus de kennis was er al over die situatie.
Ja.
Zou je nou ook een beetje kunnen zeggen dat deze medische adviseur, omdat hij zelf revalidatiearts is, zit mee te denken met de revalidatiearts in deze kwestie?
Ik kan me voorstellen dat dat best heel lastig is voor zo'n medisch adviseur als je inderdaad ook revalidatiearts is, dat je toch gaat denken vanuit de stoel van de behandelaar. En dat ben je natuurlijk niet. Er was wel inderdaad onder het artikel een reactie van een lezer die inderdaad zei van nou, deze revalidatiearts gaat echt op de stoel van de behandelaar zitten. En dat is niet de bedoeling.
Nou, goed om te weten dat deze waarschuwing ook bij het Centraal Tuchtcollege dus in stand houdt. Mooi dat we deze follow-up hebben. Voordat we gaan luisteren naar het praktijkperikel van de week, gaan we nog even bellen met revalidatiearts Casper van Kopenhagen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent natuurlijk onder andere bekend van jouw eigen podcast, maar jij bent nu ook bezig met een serie over de Handbike Battle. Kan je daar eens iets meer over vertellen? Wat is dat voor evenement?
Ja, nou daar kan ik zeker wat meer over vertellen. Dat is een evenement wat we dit jaar voor de 8e keer georganiseerd hebben. Dat vindt plaats op de Kaunertaler Gletscherstraße in Oostenrijk. Dat is een berg van je welste. En wat we daar doen is dat we met 14 teams een wedstrijd aangaan in een handbike. Met deelnemers die in de afgelopen jaren iets vreselijks is overkomen. Bijvoorbeeld een groot auto-ongeval hebben gehad en die ten gevolge allerlei breuken of een dwarslesie hebben opgelopen. Mensen die een beroerte hebben doorstaan of mensen met een aangeboren afwerking. Dus veel mensen met een lichamelijke beperking. En die laten we in een langdurige periode van 4, 5, 6 maanden zich voorbereiden op deze tocht in de handbike. Want je denkt dat doen we even. Maar daar heb je echt een aantal maanden voor nodig om in vorm te komen en fit te geraken en gezond te blijven. En, ik weet niet of je wel eens in een handbike hebt gezeten, maar dat heb ik vorig jaar voor het eerst gedaan, de bult op geprobeerd. Nou, ik kwam een paar honderd meter, terwijl ik mezelf toch wel fit noem. Dus je moet daar heel hard voor trainen, Berto. En dat hebben deze mensen gedaan. En het is in wedstrijdvorm gegoten. Maar ja, het is eigenlijk natuurlijk geen wedstrijd, want het is iedereen is een winnaar die over de finish komt.
En wat is jouw taak?
Nou, ik ben aanvankelijk enthousiast betrokkenen geweest. Een drietal initiatiefnemers die deze wedstrijd hebben bedacht. En het eerste jaar zijn we met 50 mensen die kant op gegaan. En ik ben als revalidatiearts en als voormalig sportarts betrokken geweest. Om in ieder geval te zorgen dat de mensen gezond boven kwamen. Dus we hebben ze eerst allemaal uitgebreid getest. Een soort groot sportmedisch onderzoek gedaan met een inspanningstest. En op de dag zelf is het natuurlijk een sportevenement. Dus daar hebben we met een aantal collega's zijn we dan de medische dienst. En ook gedurende die week gebeurt er natuurlijk van alles. Als je met 100 man in een dal in Oostenrijk allerlei dingen gaat doen die je normaal gesproken niet doet. Dus dat was mijn rol. En dat heb ik 5, 6 jaar gedaan. En toen heb ik het overgedragen aan collega's. En toen mocht ik de afgelopen 2 edities mocht ik de spreekstalmeester zijn. om een boel het evenement aan elkaar te praten. En ik dacht, ja, ik ben nu zo met die podcastelarij in de weer. Ik kan hier proberen een podcast van te maken. Om ja, dat wat je eigenlijk moet bij hebben gewoond, om dat in woorden te vangen. En dat heb ik samen met podcastmaker Femke Bosma heb ik dat gepoogd te doen. En ja, die serie is sinds zaterdag online.
En wat kan ik in die podcast, want je zei al een beetje, je gaf al een beetje iets weg van wat je daarin kan verwachten. Maar zou je nog wat met wie spreek je? Hoe is het een beetje een verhalende podcast? Of ja, ren je naast de handbattles bikes mee als een sportverslaggever?
Nee, gelukkig krijg je dat niet te horen dat ik mee ren. Mijzelf krijg je ook te horen, maar ik heb gedurende die week met een zestal deelnemers die we zelf zorgvuldig hebben uitgezocht van verschillende leeftijd, verschillende aandoening, heb ik hun verhaal in kaart gebracht, dus geïnterviewd en ze ook vervolgd op de dag zelf en nog een korte reactie laten geven de dag erna, dus een soort reflectie. Dus het zijn zes verhalen die je hoort over het ontstaan van bijvoorbeeld de dwarslesie, hoe een tocht hier naartoe is geweest. En wat dit betekent voor hun. En ja, wat je heel erg merkt is dat het voor allemaal heel groot is wat ze hier verzetten. Ze verzetten bergen als het ware. En dat is natuurlijk een metafoor voor het leven, voor de bergen die ze steeds verzet hebben. Het zijn zeven afleveringen, zes verhalen en de apotheose, de dag zelf, die wat een kunstwerkje is geworden, als ik dat zo mag zeggen, maar met name dankzij Femke Bosma.
Casper, de indruk is dat het allemaal hartstikke goed komt, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat ook niet af en toe iemand afhaakt of dat het niet goed komt. Je zegt ik moet zorgen dat mensen gezond aankomen, maar komen ze altijd gezond aan?
Ze komen bijna allemaal gezond aan. Er is wel eens een uitvaller. Er is ook wel eens een ongeluk gebeurd. Hè? Je zit in de bergen in een handbike en ze moeten ook soms een stukje afdalen. Dat gaat razend snel. Dat zijn de mensen eigenlijk niet gewend. Dus er is wel eens een ongelukje voorgekomen. Ook al is iets zwaarder. Maar over het algemeen, ja, ik dacht de eerste keer toen wij die Karnetale Gletscherstraat opreden in de auto en de sneeuw horizontaal voorbij kwam. Welke idioot heeft dit verzonnen? Nou, toen zei de organisator, jij was erbij, je hebt je goedkeuring gegeven. Ja, zei ik, maar dat gaat toch niemand redden? Nou, toen hebben ze het allemaal gehaald. En dat komt natuurlijk omdat we ze uitvoerig getest hebben tevoren, dat ze hard getraind hebben. Dus dat er al een soort selectie heeft plaatsgevonden. Want je wil natuurlijk niet dat er op de bult ongelukken gebeuren. Maar je vraagt dan, komt het allemaal goed? Ja, bij deze mensen is het natuurlijk metaforisch gezien helemaal niet allemaal goed gekomen. En toch komt het weer goed. En dat is wel de hoop en de motivatie die je uit deze uit de podcastserie kan halen. Het zijn verhalen over veerkracht, over verdriet toelaten, over uitreiken naar anderen, over hulpvragen, over intrinsieke motivatie. Ja, het zijn echt prachtige verhalen naar mijn idee als een soort ode aan de revalidatie. Maar deze patiënten, of deze mensen zijn patiënten van honderden collega's de afgelopen 10 jaar geweest. Dus het is een ode aan de medische zorg in Nederland.
Nou, heel mooi. En we gaan het natuurlijk beluisteren via de bekende podcastkanalen. Binnenkort ook op Medfeed, de zevendelige podcastserie Bergen Verzetten. Hartelijk dank voor je toelichting, revalidatiearts Casper van Kopenhagen.
Dankjewel.
We zijn alweer bijna aangekomen bij het einde van de uitzending. Maar om nog even in het thema te blijven, een praktijkperikel ingesproken door een revalidatiearts.
Mongolen schoenen. Tot boven de enkel. Geschokt kijkt de man tegenover mij me aan. Zijn mondkapje, met het logo van zijn favoriete voetbalclub, zakt van verbazing nog iets verder onder zijn neus. Ik ga echt niet van die Mongolen schoenen dragen. Zijn woordgebruik is al even subtiel als zijn kledingkeuze. Ik probeer hem uit te leggen dat een op maat gemaakte orthopedische schoen toch echt het beste is om zijn voet, waar al 4 van de 5 tenen missen en steeds nieuwe drukulcera verschijnen, te kunnen behouden. En ja, daarvoor zal deze schoen inderdaad half hoog moeten worden. Kun je niet gewoon een pootje eraf halen en er een mooi kunstvoetje onderschroeven? Ik weet niet precies waar ik moet beginnen, maar ik probeer uit te leggen dat dat helaas niet zal gaan. Met alle communicatieskills en vaardigheden op het gebied van motivational interviewing die ik uit mijn binnenste opdiep, probeer ik hem te overtuigen, of nee, te motiveren, dat orthopedische schoenen toch echt de beste optie zijn. Hij lijkt zelf echter toch niet zo overtuigd te zijn van deze oplossing. Wat hem dan toch zo tegenstaat aan dergelijke schoenen, die anno 2020 toch echt niet meer van die lompe zwarte laarzen van vroeger zijn. Ja, dag, die schoenen vallen echt wel op en dan denken de mensen op straat dat ik wat heb. We zijn inmiddels 40 minuten verder en ik vrees dat ik de strijd om me vandaag tot een schoenaanpassing te krijgen een beetje verloren heb. We maken de afspraak dat hij het even laat bezinken en we een nieuwe afspraak maken voor over 2 weken. Dat is goed. Moeizaai komt hij overeind en maakt zijn transfer terug naar de rolstoel. Het gaat niet zo heel vloeiend, want in 2018 heeft hij al een bovenbeenamputatie van het andere been gehad. Ik vraag me af of het de mensen op straat nou echt zo erg gaat opvallen dat hij halfhoge schoenen draagt, of zich wellicht eerder zullen afvragen waarom zijn linkerbroekspijp zo leeg is. Met zijn vrouw, zelfde voetbalmondkapje, rolt hij terug naar de wachtkamer. Samen beslissen, patients in the lead, hulpvraaggericht behandelen, ICF-model. Als revalidatiearts is dit misschien wel de kern van mijn werk en hetgeen waar ik ook veel energie uit haal. En toch, soms verlang ik een beetje naar wat paternalisme en een patiënt die gewoon doet wat ik vraag.
Nou, wel een heel openhartige perikel in ieder geval. En ik noem nog even aan de luisteraars. Wilt u zelf ook uw perikel als audiobestand terughoren in de podcast? Stuur dan uw perikel in eerste instantie in via kopij@medischcontact.nl en dan zullen wij u benaderen om het eventueel in te spreken als het qua lengte geschikt is. Eva Henk, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Wat gaat de rest van de dag jullie brengen?
Ik moet nog een artikel maken over een vioolbouwende huisarts.
Kijk eens.
En er is een nieuwe opioïde richtlijnmodule van de anesthesiologen. En daarover publiceren we binnenkort ook in medisch contact.
En ik ben de nieuwscoördinator van vandaag. Dus als een nieuwsjunk ga ik alle medisch relevante nieuws volgen. En kijken of dat geschikt is voor medisch contact.
Perfect. Ik kijk er alvast naar uit. En ik zeg even tegen de luisteraar, volgende week is het onze herfstvakantie. Dus dan zijn we er een weekje niet. Maar u hoeft zich niet te vervelen, want u heeft net gehoord dat Casper van Kophagen weer een nieuwe podcastserie heeft gepubliceerd. Of u kunt oude uitzendingen van ons gewoon nog eens recyclen. In ieder geval heel veel dank voor uw betrokkenheid bij Medisch Contact, de podcast. Maak er een heel mooie dag van met alles wat u weer te doen staat. En dan hopen we u snel weer te treffen. Tot ziens.